Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Psalm 98, vers 2. Na de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder dan van u spreken met mij is een hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der randen, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u opnieuw in Lucas 1. En we lezen nu de verzen 39 tot en met 56. Evenals vanmorgen dus is de schriftlezing Lucas 1. En nu vanaf vers 39 tot en met vers 56. Daar luidt dan Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Maria opgestaan zijnde, in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide, gezegend zijt ge onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heere tot me komt? Want zie, als de stem uw groeten is, in mijn oren geschieden, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt grote Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooide hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijk heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedochtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria blijft bij haar omtrent 3 maanden en keerde weer tot haar huis. Tot zover de schriftlezing, dan zoeken wij nu het heilige aangezicht onzes Heren in gemeenschappelijk gebed. O God van Abraham, Isaac en Jacob, God en Vader van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Heere, buiten Hem is het onbestaanbaar om u te kennen als een genadig God en een liefdevol Vader. Gods kennis buiten de kennis van uw Zoon Jezus Christus leidt of tot moedeloosheid of tot eigen gerechtigheid. Heere, wil ons en voor het een en voor het ander bewaren en van het een en van het ander verlossen. Dat wij niet moedeloos zouden zijn, onverschillig, het niet zouden blijven en niet eigengerechtig gearriveerd. Heere, als we u mogen kennen door uw Zoon Jezus Christus, zijn we bedroefd en blij tegelijk. Bedroefd over onszelf en verblijd over u. De Heer gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Ach Heere, dan mogen we ook vanavond de blijde boodschap horen. Dan is er een grote heerschaar van boodschappers van het evangelie in Nederland, wereldwijd. Dan bent u overal in de wereld bezig met het bouwen van uw kerk. Door de rechte verkondiging van uw woord, door de verborgen werking van uw geest, door uw trekkende liefde, o Vader. Want dan zult u nooit toelaten dat een van degenen die gij, o Vader, lief hebt met een eeuwige liefde, zal sterven zonder het woord hebben gehoord. Zal sterven zonder overgegaan te zijn uit de duisternis in uw wonderbare licht, door de werking van uw heilige geest. O Heere, wij mogen onder uw woord zijn. Het treft ons oor, maar dat het ook ons hart mag raken. Opdat ook wij zouden belijden Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart heen smaken zal, wat ons ooit op aard verheugde. Gij verheugt ons bovenal. Heere, als de zon der gerechtigheid toch opgaat in ons hart, trek alle sterren van wereldgelijkvormigheid hun glans in. Daar kan niets en niemand tegen op. Heere, geef dat wij lust in krijgen, zin in krijgen u te vrezen. Het is uw eigen werk. Het is niet zo dat wij het willen en u genade geeft, maar u geeft genade. En daarom worden wij gewillig. U bent de eerste en de laatste. Uit u, door u en tot u, o Vader der lichten, zijn alle dingen. En daarom wordt het toch beleden en dat wij het met mond en hart mogen doen. Drieënig God. U zei aldeer. Heere, wil u zendingswerkers gedenken waar ook in de wereld. We denken aan dominee Ome in het bijzonder. Het werk dat u in Malawi samen met anderen mag verrichten, wil het met uw zegen bekronen. Heere, vermeerder het getal van uw knecht ook hier in Nederland. Dat er in uw kerk meer eenheid mag komen, wil ons verlossen van en bewaren voor kerkisme en partijzucht. Herstel en hervorm uw kerk in de diepste zin van het woord. En als dat geschiet, waar dat geschiet, zal toch ook betracht worden. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Och Heere, ons land, dat zo gestempeld is door de reformatie, is een van de meest verwereldlijkte en liberale landen ter wereld, als we de wetgeving als uitgangspunt nemen. Had ons geen overblijfsel gelaten, we waren Sodom en Gomorra gelijk geworden. Want nog altijd hebt u kerk hier in Nederland meer zelfs dan in andere landen van West-Europa. Heren, ons wordt de vrijheid nog gelaten u te dienen naar uw woord, hoewel de onverdraagzaamheid in de samenleving toeneemt. Dat het niet zo zou zijn dat we daarom minder standvastig zijn. Heren, dat we standvastig en onbewegelijk zijn, worden, blijven. Verstandig, oprecht als de duiven, voorzichtig als de slangen. Kinderen van het licht, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ach Heere, we mogen deze week met uw wereldwijde kerk het kerstfeest vieren. Het mag waar zijn dat het voor menigeen niet meer betekent dan een gezellig samen zijn, dan uitgebreid eten en drinken. Er zijn anderen voor wie het anders is. Wij krijgen meerdere gelegenheden onder uw woord te zijn. Er zullen samenkomsten zijn. Heren, dat het ons goed mag zijn. En als we in gezins- of in familieverband bij elkaar mogen zijn, is dat nog een zegen. Dubbel moeilijk is als we alleen zijn. Alleen staan in het leven. Heren, degene die man of vrouw hebben verloren, wat kunnen die dat voelen juist in deze dagen? Gij aanschouwt alle moeite en verdriet, opdat we het in uw hand geven. Dit is zeker. Het volmaakte is in geen enkel opzicht hier op aarde te vinden. Gij, o Christus, zij de volmaakte middelaar. En wie de Zoon aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die hoop moet alle leed verzachten. Dat doet alle leed verzachten. Kom, reisgenoot, het hoofd omhoog. Heren, als er leed is, verdriet, dat het zo verzacht mag worden door het zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Wij bidden u niet alleen voor uw kerk, maar ook voor de volkeren der wereld, dat ze zo geregeerd mogen worden dat alom uw kerken stil en gerust leven mag leiden. We bidden in het bijzonder voor het Joodse volk. Waaruit onze Heere Jezus Christus is voortgekomen. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. U hebt onder dit volk een overblijfsel naar de verkiezing uw genade. Wij weten op grond van uw woord dat eenmaal gans Israël zalig zal worden, mag dat spoedig geschieden. Maar bovenal kom Heere Jezus, ja kom haastig. En als we dat niet kunnen bidden, bekeer ons dan tot uzelf en verzoen ons met uzelf door geloof in uw Zoon. Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Ik wil uw aandacht vragen voor Lucas 1 vers 44. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Want zie, Als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. Ik ga het hebben over het opspringen van vreugde. Allereerst de aanleiding ertoe, vervolgens de inhoud ervan en tenslotte de deelgenoot ervan. Het onderwerp van de preek dus opspringen van vreugde. Allereerst de aanleiding ertoe, vervolgens de inhoud ervan en tenslotte de deelgenoot ervan. De afkondigingen, de kerkenraad deelt mee dat vrijdag 21 december in de leeftijd van 78 jaar is overleden Karel Johannes Rebergen, gewoondhebber het Rederijkers 56. Gelegenheid tot condoleren donderdag 27 december aanstaande van 12:15 tot 13:45 in rouwcentrum de Munnekhof. De rouwdienst wordt daarna gehouden om 14:00 in de aula van genoemd rouwcentrum en aansluitend zal de ter aarde bestelling plaatsvinden op de daarbij gelegen algemene begraafplaats. Verder deelt de kerkenraad de gemeente mee dat de eerste week van januari een beroep zal worden uitgebracht op dominee Van der Ziel uit Poelderooien. De kerkenraad roept de gemeente op de predikant en zijn gezin te gedenken in het gebed. De gemeente wordt gewezen op de gewijzigde aanvangstijden. Dinsdag 25 december, eerste kerstdag, in de morgendienst op dominee Zwijstruis Elspeet voor te gaan en die dienst begint om 8:30. De tweede dienst gaat dominee Den Tom voor uit IJsselmuiden en die dienst begint dan om 3:30, dat is beleven en welzijn. De collectes, de eerste collecte kerkvoldij instandhouding eredienst, de tweede collecte kerkvoldij solidariteitsfonds. En alle collecten eveneens de zendingsbussen bij de uitgang worden van harte bij u aanbevolen. Wij zingen de lofzang van Maria, de verzen 1, 2, 3 en 7. Mijn ziel verheft Gods Heer. En wat er verder volgt in de verzen 1, 2, 3 en 7 van de lofzang van Maria. gemeente. Vanmorgen wees ik er al op. Advent betekent komst. En we moeten nooit vergeten dat de Nieuwtestamentische kerk toeleeft naar de wederkomst van Christus. Trouwens, dat doet heel de wereld. Al weten mensen het niet. Of al willen ze het niet weten. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wanneer zal dat zonder vrees zijn? Als we hier op aarde reeds mogen weten, mij is een beter lot bereid. Mijn heilzoon is aan daar. En dan kom je weer bij de eerste komst van Christus. Bij de prediking van het evangelie. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon, namelijk de zonne der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus, een helder licht. Als je dat nou gelooft, hoe merk je dat? Zou je dat kunnen merken? Waaraan kan je weten dat je geloof waarachtig is? Ik zal er één ding uitlichten. Omdat ik spreek over Lucas 1 vers 44. Geestelijke vreugde. Het is onbestaanbaar dat iemand wel gelooft, maar niet verblijd is. Dat kan niet. Waar geloof is, is ook blijdschap. Het woord dat Lucas hier gebruikt is een woord dat je in het Nieuwe Testament maar een paar keer tegenkomt voor blijdschap. Voor vreugde. Lucas zelf gebruikt het maar 3 keer. 2 keer in het boek Handelingen. 2 keer in het boek Lucas, in het Evangelie naar Lucas. En 1 keer in Handelingen, na de uitstorting van de Heilige Geest. Dat de christenen tezamen kwamen in verheuging. En het brood braken met eenvoudigheid des harten. De vreugde waar het hier over gaat is een vreugde gewerkt door de Heilige Geest. En van die vreugde hebben de psalmisten al zo gezongen. Wat lees je de Griekse vertaling van het Oude Testament, het boek der psalmen. Dan kom je dat specifieke woord wat Lucas hier gebruikt heel wat keren tegen. Er zijn meerdere woorden voor vreugde in de Bijbel. Vreugde, blijdschap. Maar zeker is dat het wezenlijk is voor het geestelijke leven. Dat kan je niet van alle geloofservaring zeggen. Het is mogelijk, ik zou het niet willen ontkennen. Dat een Heer iemand laat weten, dat gaat er in je leven gebeuren. Je kan niet zeggen, dat is een geestelijke ervaring die moet je hebben om een ware christen te zijn en dat is op zijn best een toegift. Het kan zijn dat dat gebeurt in je leven, maar als je er niet vanaf weet, daar hoef je niet over in te zitten. Met geestelijke vreugde ligt het anders. Je kan niet zeggen dat is een ware christen, maar vreugde in God, daar weet je niet vanaf. Wie een ware christen is, die is in God verblijd, die zingt, in God verblijd, aan hem gewijd, van Heere ben. Zijn wij geestelijk verheugd? Zijn we verheugd? Nou, het kan zijn dat je zegt, ik heb niks om blij over te wezen. Het is allemaal tegenslag en tegenspoed in mijn leven. Dan hebben we het over de uiterlijke dingen. En dan kan het bij de een heel anders zijn dan bij de ander. Dan is het bij de een anders dan bij de ander. Als het over geestelijke vreugde gaat, die is niet gebonden aan omstandigheden. Het is niet zo, dan moet je uiterlijk voorspoed hebben. Nee, het is zelfs mogelijk om geestelijk verheugd te zijn als alles je tegen zit. Als er geen rund in de stallingen wezen zal, en het werk des olijfbooms liggen zal. Het slot van Habakkuk. Ik zal nochtans van vreugde in de Heer opspringen. Precies hetzelfde woord. Opspringen. Dus dat hangt niet van omstandigheden af. Als we dus zeggen, mijn omstandigheden zijn er niet naar om in God verheugd te zijn, dat is een excuus dat niet geldt. Als je niet in God verheugd bent, komt dat omdat je niet werkelijk gelooft. En wie werkelijk gelooft, het is niet altijd even sterk. Dat zal ik niet zeggen. Maar die is in God verheugd. Die mag toch de apostel Paulus nastamelen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Johannes de Doper, hij was nog niet geboren, sprong van vreugde op in de schoot van zijn moeder. Toen de groetenis van Maria in haar oren, in de oren van Elisabeth klonk. En dan is mijn eerste gedachte als het gaat over geestelijke vreugde, de aanleiding ertoe. In het geval van Johannes de Doper. De groetenis van Maria. Maria had gehoord dat ze zwanger zou worden. Ze werd het. En ze hoefde met iemand te praten die haar begrijpt. Ze gaat naar haar nicht Elisabeth. Daar kan je volgen dat je behoefte hebt om met iemand die je echt begrijpt over God en goddelijke zaken te spreken. Tenminste, ik hoop dat we dat aanvoelen. Gemeenschap met kinderen Gods is heel belangrijk. Dat is een van de middelen die God de eeuwen door gebruikt heeft om mensen tot het geloof te brengen. En mensen bij het geloof te bewaren, mensen tot het geloof te brengen. Ik sprak pas nog aan man. Die zei, ik zat er als kleine jongen bij, mijn vader was ouderling. En dan kwam dominee Couperus bij ons langs. Een dominee uit Waddinxveen. Ik mocht het horen. En het raakte mijn hart als mijn vader met dominee Couperus sprak over God. En goddelijke zaken. God gebruikt dat. Om heimwee naar God te verwekken. Maar dat laat ik nu verder liggen, want het gaat nu over de geestelijke vreugde. Maria voelde de vrucht in de moederschoot bewegen. En ze wist, dit is niet zomaar. Dit heeft een diepere betekenis. De vrucht in de moederschoot springt van vreugde op. Die heeft het ook gehoord. Hoe, dat kunnen we ons niet voorstellen. Want ja, dat geldt ook na je geboorte. Van voor ons tweede levensjaar herinneren we ons eigenlijk niks. En misschien moeten we zeggen, nou eerlijk gezegd, voor mijn vierde jaar niet. Maar het is mogelijk je dingen te herinneren van vanaf ongeveer tweejarige leeftijd. Maar dan houdt het toch echt op. En toch heb je daarvoor ook dingen gedacht. Was hij je mens? Dit is zeker als het gaat om Johannes de Doper. Dat was niet zomaar de beweging in de moederschoot. Het was een opspringen van vreugde in God. En de aanleiding ertoe was de groet van Maria. Omdat Maria zo'n bijzondere vrouw was, nee, dat was het op zich wel. Maar we moeten niet bij Maria zelf blijven steken, zou ze zelf nooit gewild hebben. Want zelf zei ze, mijn ziel maakt groot de Here. En mijn geest verheugt zich in God me zalig maken. Het was omdat zij die deze groet deed, de Heere bij zich droeg. Het gaat om hem. Daarom sprong Johannes de Doper in de moederschoot op van vreugde. En als we donderzaak verbreden, en het gaat over ons, dan moeten we dit zeggen. Als wij van vreugde mogen opspringen, dan is dit de aanleiding. Wij horen de boodschap van het evangelie. De boodschappers van een goede boodschap was een grote heerschaar. Nou, dat is waar. Als we de kerkgeschiedenis bekijken, wat zijn er al geen boodschappers van de blijde boodschap geweest. En dat geldt ook nu nog. Ze zijn er in Nederland, maar echt niet alleen hier. Op allerlei plaatsen in de wereld wordt het evangelie verkondigd. Ben je daarmee een gered mens als je het evangelie hoort? Nee, dat niet. Tenminste, het is niet zo dat louter het horen van het evangelie ons tot een ware christen maakt. Een mens die in God verheugd mag zijn. Maar het moet wel met horen beginnen. Zonder het horen van het evangelie geen geloof en ook geen vreugde. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Wat een voorrecht als ook tot ons boodschappers gezonden worden van de zeer goede boodschap van het evangelie. Je hoort het. En dat horen van het woord, dat horen we trouwens allemaal te weten, dat noemen wij de uitwendige roeping. Het woord raakt je oren, en dat is niet niks. En dan is het niet zomaar een vaag verhaal. Het evangelie van Gods genade wordt tot aan je oor gebracht. Dat moeten wij bij elkaar doen. Een dominee moet het doen naar zijn gemeente toe, ouders naar hun kinderen, onderwijzers op school, naar mensen om ons heen. Niet minder, maar verder kun je niet gaan. Dan heb je de inwendige roeping, dat wil zeggen dat datzelfde woord dat je oor raakt, ook je hart treft. Dat is het werk van de Heilige Geest. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest, maar kennelijk Johannes de Doper ook. Want opspringen van vreugde, dat zie je alweer in Handelingen 2, als dat woord vreugde gebruikt wordt, is het werk van de Heilige Geest. De aanleiding dat je verheugd mag zijn is dat je het evangelie hoort, niet alleen met je oren, maar ook met je hart. En wat hoor je dan? Dat er zaligheid is in Christus. En dan haal ik een gezang aan van Lodestein. Jezus, bron dier hemelvreugde, die ons hart eens maken zal, wat ons ooit op aard verheugde, gij verheugt ons bovenal. Dus als ik dat zo zei, dat geestelijke vreugde wezenlijk is voor het ware geloof, dan heb ik daar de schrift aan mijn kant. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Als het niet in de Bijbel staat, overboord ermee. Maar ik heb ook de kerk aan mijn kant. De kinderen Gods. De levende kinderen Gods. Lodestein is daar zo'n voorbeeld van. Dat is niet de eerste de beste geweest. Een man die dicht bij de Here leefde. En die het zo vertolkte in de wetenschap, dat raakt harten. Hiermee vertolk ik het gevoel van de kerk van God Jezus, bron dier hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal, wat ons ooit op aard verheugde. Gij verheugt ons bovenal. De aanleiding tot de geestelijke vreugde, de verkondiging van het evangelie. Bij Johannes de Doper de groetenis van Maria. Maar het gaat om hem die Maria bij zich droeg. En daarom mogen we zeggen, het gaat om de verkondiging van het evangelie. Als middel dat God gebruikt om een mens geestelijk in hem verheugd te maken. Wij zijn gezanten van Christus wegen, zei Paulus. En wij bidden alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. De wens van Paulus was dat Christus in de harten van de lezers van zijn brieven, van de hoorders van zijn boodschap, gestalte zou krijgen. En het is onbestaanbaar dat dat het geval is. En je blijft die je bent. Nee, dan ben je niet meer die je was. Dan geldt weg wereld, weg schattig, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Geestelijke vreugde, de aanleiding ertoe, dat was mijn eerste gedachte. En nu de inhoud ervan. Hoe heeft Johannes de Doper dat ervaren. In de moederschoot. Nou, daar kan ik eerlijk gezegd niet zoveel van zeggen. Maar wij mogen schrift met schrift vergelijken. En schrift met schrift vergelijkend kunnen we genoeg zeggen over wat geestelijke vreugde inhoudt. Met name denk ik dan aan de psalmen, maar niet alleen. Schrift met schrift vergelijkend kan je er heel veel van zeggen. Wat maakt nu een christen echt verheugd? En weet je wat Paulus daar zei? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. En de psalmist zou zeggen, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Vreugde, geestelijke vreugde is vreugde over de vergeving der zonde. En wel om Christus wil. Dat je zonde je om Christus wil vergeven zijn. Onverdiend en ongedacht. Want dat maakt je vreugd. Iets wat je gewoon vindt. Ja, je kan een cadeau krijgen. Ja, fijn dat het je gegeven wordt. Maar je hebt er eigenlijk niks aan. Dan kan het zijn dat je een beetje blij doet. Want je wil de gever niet teleurstellen. Maar ja, je hebt er niks aan. Dus ja, de gever is weg. En op een gegeven moment, dat cadeau, dat geef je ook weer weg. En misschien wel gooi je het weg, want je begint er helemaal niks mee. Op zijn best doe je je blij voor, maar het is niet anders, je bent het niet. Want je zat er niet om verlegen. Als kinderen iets krijgen en ze zijn niet blij, ze zijn nergens blij mee te maken, dat is geen best teken. Wat is het verheugend als kinderen of ook ouderen blij kunnen zijn ook met hele kleine dingen. Dat hoort bij ons allemaal zo te wezen. Dat we blij zijn ook met hele kleine dingen, dat ziet ons. Bij geestelijke blijdschap gaat het overigens niet om een klein ding. Maar dan zeggen we Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En ja, dan zorgt God er zelf voor. Je zit erop verlegen. Dan zeggen we wel, hij maakt plaats voor zichzelf. God maakt ons verlegen. Dat doet God als hij ons naar zich toe trekt om zijn genade. En vervolgens geeft God aan ons datgene waarom hij ons zelf verlegen heeft gemaakt. En dan beleid je het, Heer, ik heb het niet verdiend. Ik kan niet zeggen dat ik het er maar gemaakt heb. Uit vrije goedheid waard gehaar zong de psalmist een vriendelijk beschermer. Het is enkel genade. Het is een geschenk wat ik niet verdiend heb. En u hebt mezelf laten zien dat ik het nodig heb, want onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. En zo ontstaat dan de verwondering en de blijdschap. Die is dus altijd verbonden met de wetenschap, ik heb het niet verdiend. Dat is een mysterie. Want we mogen zeggen, hoewel God het niet aan ons verplicht is, heeft hij zichzelf ertoe verplicht in zijn woord. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Wie de Zoon van God aanschouwt en gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar dan dreigt er wel een gevaar. En dan bedoel ik dit. Dat mensen zeggen, joh, hoor eens hier, is in de Bijbel. God belooft aan degene die in zijn zoon geloof het eeuwige leven. Ik doe het, dus God heeft me maar het eeuwige leven te geven. Ja, zo zullen we het niet zeggen. Maar het kan feitelijk wel zo functioneren. En wat ontbreekt dan de verwondering? Als wij tegen mensen echt gezondigd hebben. En we vragen om vergeving. En we zouden door laten schemeren. Ja, nou verwacht ik wel dat ik het krijg. Daar voelt degene aan wie wij om vergeving vragen echt wel aan. Met schuldkennis is het nog niet zo best gesteld. Want iemand die zich werkelijk schuldig weet, gevoelt, ik heb geen vergeving verdiend. En aan de ene kant mogen we zeker weten, bij u is vergeving. Maar alleen als je komt in de gestalte, ik heb het niet verdiend, zal je erin delen. Het ware geloven, zei Luther, dat is een lege hand. Dat is bedelen bij de bron, zei Kolbrugge. En zo ontstaat geestelijke vreugde. Die kan er alleen maar zijn waar het niet vanzelfsprekend is. Waar het een wonder is. De reformatoren die hebben heel sterk de zekerheid des geloofs geleerd. Maar die hebben evenzeer gewaarschuwd tegen wat je zou kunnen noemen de vanzelfsprekendheid van het geloof. Het ware geloof is niet iets vanzelfsprekends. Dat wekt verwondering. Op gezelschappen werd dat vroeger wel gezegd. Ik zou niet voor alles wat op gezelschappen besproken is, het licht van de Bijbel, mijn hand in het vuur durven steken. Maar er zijn daar inzichten vertolkt die bijzonder waardevol zijn. Men zei op gezelschappen vroeger wel, als men hoorde iemand was tot bekering gekomen en die sprak daarvan, of je merkte dat, heb je het wonder ingehoord. En als mensen dan ja zeiden, dan was men verblijd. En als mensen nee zeiden, vond men dat verdrietig. Ja, het klonk allemaal heel mooi, het was allemaal heel rechtzinnig. Maar we hebben het wonder erin gemist. En je kon ook horen dat mensen zeiden, ja, allerlei uitdrukkingen klopten niet. En mensen moeten nog heel veel leren. Leerstellig zien ze nog allerlei dingen verkeerd. Het staat er allemaal nog wel, maar alles staat zo'n beetje nog op een verkeerde plek. En toch zijn we blij. Want we hebben het wonder erin mogen horen. En dat is een heel Bijbels inzicht. De verwondering hoort bij elke fase van het geestelijke leven. Niet alleen bij de slotfase. Niet alleen als je verder op de weg bent. Maar ook al helemaal aan het begin. En het is heel verdrietig als we wel zouden toenemen in kennis en inzicht. En de verwondering zou langzamerhand gaan verdwijnen. Dat gevaar is er overigens wel. En daarom wees niet hooggevoelend, maar vrees. Om echt geestelijk verblijd te zijn, moet je niet alleen een arme zondaar worden, maar het ook blijven. En dan kunnen we zeggen, ja, daar zorgt God zelf wel voor, en dat is waar. Maar dan hebben we ook naar elkaar toe een verantwoordelijkheid. Als dominee heb je ook een verantwoordelijkheid. Je moet wijzen op het verschil tussen mensen die God kennen en die hem niet kennen. Maar vooral moet je toch ook geen kinderen Gods op een voetstuk zetten. Het zijn maar hele gewone mensen. We moeten bedelaar blijven. Als ik dat even mag zeggen. Dat heeft mij zelf altijd bijzonder aangesproken in een predikant. U hebt misschien zijn naam nooit genoemd, gehoord. Een enkeling misschien wel, dominee Smits. Die was oorspronkelijk christelijk gereformeerd, is later oud gereformeerd geworden, dat is niet zo belangrijk. Maar het werd op zijn graf gezegd. Hij stond in Haringsveld, Giessendam. Heel Haringsveld, Giessendam wist dat wij een bekeerde dominee hadden. Zo zei die adeling. Mensen die nergens naar de kerk gingen, die wisten het. Wij geloofden het natuurlijk. Maar de gereformeerden geloofden het ook. De hervormden, iedereen. De enige die er vragen bij had, was dominee Smits zelf. Want die kwam wel eens de consistorie in en die zei, ik voel me zo onbekeerd. Ik voel me zo onbekeerd. En niet omdat hij twijfelde aan zijn aandeel in Christus. Maar omdat hij zichzelf zo tegenviel. Ik voel me zo onbekeerd. En dan blijft het een wonder, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Toen deze man voor het laatst voorging, in de hervormde evangelisatie van Lekkerkerk, want van kerkmuren had hij erg weinig last. toen besloot hij de dienst met het opzeggen van het hele lied. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart. En er zijn mensen bij geweest, die hebben dat gehoord. En die weten het nu nog. Daar was een man aan het woord die echt in God verblijd was. Verwonderd, dat moet je niet alleen worden. Maar je moet ook vragen of je blijven mag. En dan is hier op aarde de vreugde vermengd met droefheid. Waarom vermengd met droefheid? Omdat we in God verheugd zijn, maar bedroefd over onszelf. Normaal gesproken, je bent of bedroefd of blij. Maar in het geestelijke leven is het om elkaar. Bedroefd over jezelf en verblijd in God. En je kan niet zeggen, nee, die droefheid is er niet meer. Ik hoef over mezelf gelukkig niet meer bedroefd te wezen. Die tijd zal wel komen, maar niet hier op aarde. Hier op aarde is de geestelijke vreugde vermengd met de geestelijke droefheid. Dat je niet bent die je wezen moet. Dat je zo weinig op Christus lijkt, zoals die dominee Smit zei. Ik voel me zo onbekeerd. En dat is nou het opmerkelijke. Je hebt mensen die zeggen, ik ben bekeerd. En je kan het heel niet zien. En je hebt mensen die zeggen, ik voel me zo onbekeerd. En je ziet aan alles, ze zijn toch al bekeerd. Dat is het laatste, beter als het eerste. Er mag zekerheid des geloofs zijn, maar als het goed is, moet die altijd gepaard gaan met de bedelaarsgestalt. Ik ben niet die ik wezen moet. In geloof, in liefde, in leidzaamheid, in zelfverloochening. En wat werkt dat uit als je ziet, ik ben niet die ik wezen moet? Toevlucht nemen tot de zaligmaker. Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart eensmaken zal, wat ons ooit op aard verheugde, gij verheugt ons bovenal. Metterdaad in God verheugd zijn, is verbonden aan het metterdaad beoefenen van het geloof in de Heere Jezus Christus. Dus, vanuit de geestelijke droefheid, de toevlucht nemen tot de middelaar, om zo in God verheugd te zijn. Ja, en als het over de droefheid naar God gaat, daar zit al vreugde in. Overigens mogen we ook in die droefheid gematigd zijn, dat zegt Paulus. In de geestelijke vreugde niet, en toch, hier op aarde moeten we het wezen. Want het is zo, je lichaam zoals je dat nu hebt, zal dat heel niet kunnen verdragen. Dat onze blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen, dat kunnen we hier heel niet hebben. Dat is iets voor de toekomst. Hun blijdschap zal dan, namelijk als Christus weder is gekomen, na je sterven, onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Wat ik maar wil zeggen is, steed dat hier op aarde geestelijke vreugde verbonden is met geestelijke droefheid. Dat je in die geestelijke droefheid nog gematigd mag zijn, kijk het maar na in de tweede Korinthebrief. In de geestelijke vreugde niet. En toch moet je het wezen. Want helemaal in God verblijd zijn, dat kan pas in het nieuwe Jeruzalem. Die na, kortstondig ongeneugd, ons eindeloos verheugt. Maar hier begint het al. Nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, zegt de catechismus. Dus daar vind je het ook zo duidelijk verwoord. Het behoort echt bij de kern van het geestelijke leven. Wij moeten nooit in reactie op allerlei vormen van oppervlakkig christendom, waar je bang genoeg voor kan wezen, meegaan met de gedachte dat vreugde niet mijn geestelijk leven wordt. Het hoort er wel bij. Het mag een andere vreugde zijn dan de vreugde van de wereld. Een andere vreugde dan een vreugde die menigeen in allerlei godsdienstige verrichtingen vindt. Als je dat al vreugde zou mogen noemen. Maar er is in het geloof echt vreugde. Een vreugde van een andere orde. Een vreugde die alle verstand te boven gaat. Een vreugde zoals ik zei, die samenhangt met verwondering. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ja, als iemand op geen enkele wijze kan bekijken dat God hem heeft opgezocht, daar zal die vreugde er niet zijn. Maar dan zeg je nog altijd nee tegen God. Maar als het zo is, al zou je het voor jezelf niet kunnen bekijken, dat je weet bij u Heer is vergeving, dan geef je dat al vreugde. Ja, en dan heb je er zelf al deel in. Misschien wel meer dan je zelf in de gaten hebt. Jezus, bron van hemelvreugde, die ons hart eens maken zal. O, wat ooit ons kon verheugen, gij verheugt ons bovenal. De psalmist zei niet voor niks, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het is heel verdrietig als wij anderen de indruk geven. Ja, wij doen dat allemaal wel, maar het is omdat het moet. Maar niet dat we het zelf fijn vinden. Bij de bekering tot God hoort dat je er zin in krijgt om God te vrezen. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten, ik doe u geboon, oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dan kan ik opnieuw zeggen, de eeuwen door heeft God die uitstraling van kinderen Gods gebruikt om anderen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Dat mensen voelden die kinderen Gods tegenkwamen, mensen die er al bij opgevoed waren, het kon je eigen opa of oma wel wezen. Maar ook mensen die er heel niet bij opgevoed waren. Het was de buurman. Het was de werknemer of de werkgever. Maar die mensen hebben iets. Ik heb het niet. Wat het is. Het kan zijn dat iemand moet zeggen, ik weet het niet. Maar die mensen hebben iets. Ik mis het. En dat heeft God telkens weer willen gebruiken. Om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Ja, je kan zeggen, ik kom die mensen niet veel tegen. Dat hebben mensen me wel eens verteld. Dan moet je of vragen, vraag je ook wel eens. Of God die mensen op je weg plaatst. En je zou ook dit kunnen zeggen, kunnen mensen te jou zien. Want als mensen jou tegenkomen, wat merken ze dan aan jou? Al zou jij die mensen niet tegenkomen, jij moet het zelf zijn. Een mens in God verblijd, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van Heere wee. Ja, met dat ik deze dingen gezegd heb, heb ik eigenlijk al iets over mijn derde gedachte gezegd, de deelgenoot ervan, dat zal ik nu heel expliciet doen. Ik begon met de aanleiding tot de geestelijke vreugde, de groetenis van Maria, verbreed naar de verkondiging van het evangelie. En dan gaat het om de kern daarvan, Jezus, uw verzoenend sterven. Is het rustpunt van ons hart. De inhoud van de geestelijke vreugde. Vreugde in God door Jezus Christus. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Een vreugde hier op aarde vermengd met droefheid. Maar eenmaal zal dat anders zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En nu de deelgenoten. Nou, hier Johannes de Doper. Hoe is dat mogelijk? Een kind dat nog niet eens geboren is. Ja, maar lees dan Psalm 139 is. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Vanaf het moment van bevruchting, van ontvangenis, is er sprake van een uniek persoon. Vandaar ook dat wij abortus van de hand wijzen. De jongere mensen weten dat niet meer. Dat abortus in Nederland gelegaliseerd is. Maar dat is destijds heel wat geweest. protesten hebben helaas niet gebaat. Het gevaar is groot tot we aan het kwade wennen. We moeten nooit vergeten, een mens is mens vanaf zijn ontvangenis af. En als ik dan aan de ene kant Psalm 139 noem, noem ik aan de andere kant Psalm 51. In zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Maar dat wil niet zeggen dat een kind ook niet wedergeboren kan worden. Dat kan kort na de geboorte, nog voor de doop. Dat kan al in de moederschoot. Want als dat niet zou kunnen, dan zouden kleine kinderen, ongeboren kinderen, per definitie verloren zijn. Omdat ze toch de erfzonde met zich meedragen. Dan kan je niet zeggen, ze hebben niet gezondigd. Dus ze gaan ook niet verloren. Nee, ze zijn in zonde ontvangen. Maar God is bij machte al in de moederschoot een kind te wederbaren. Johannes de Doper is daarvan een bewijs. Nou moet het niet zo zijn dat je op grond van dit voorbeeld een theorie gaat opstellen. Er is een groot Nederlands theoloog, ook groot in zijn falen, geweest die dat gedaan heeft. Abraham Kuyper. Abraham Kuyper heeft de gedachte ontwikkeld dat wij kinderen dopen omdat wij van kinderen moeten vooronderstellen, mogen vooronderstellen, dat zij reeds wederom geboren zijn. Doop op grond van vooronderstelde wedergeboorte. Die gedachte heeft bijbels geen grond. Waarom dopen we kinderen niet op grond van iets in dat kind te vinden? Maar opdat een kind, geboren uit christelijke ouders, geadopteerd door christenouders, opgenomen in een christelijk gezin, bij Gods verbond en zijn gemeente behoort. Dat is al zo, en daarom wordt een kind gedoopt. Het is niet zo, met de doop word je lid van Gods gemeente, voor de doop was hij het nog niet. Nee, je wordt gedoopt omdat we mogen weten, jij bent al lid van Gods gemeente. Daarom hebben onze vaderen trouwens ook met heel veel vrijmoedigheid gezegd, toch, dat ook ongedoopte kinderen behouden kunnen zijn. Want zij behoren al bij Gods verbond. Ja, daar zitten er in Gods kerk levende en dode leden. Bij Gods verbond horen tweeërlei kinderen des verbonds. Maar wie zijn wij? Om te zeggen dat al die kleine kinderen dode leden zijn. Die kant moeten we ook niet op. Abraham Kuyper ging de ene kant op. Maar je komt tegen dat mensen de andere kant op gaan. Die menen heel zeker te weten dat geen van die kinderen wedergeboren is. En dat is evenmin bijbels. Want dan kom je toch met het voorbeeld van Johannes de Doper. Kuyper trok het uit zijn verband. Dat moeten we niet doen, maar we moeten wel laten staan wat er staat. Ook een heel klein kind kan wederom geboren zijn. Onze vader, daar is niet strikt een schriftbewijs voor, dat moeten we in alle eerlijkheid zeggen, hebben uitgesproken dat godzalige ouders, stel dat hun kinderen jong overlijden, en dat gebeurde een aantal eeuwen geleden, veel meer dan nu, niet behoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Brakel ging trouwens nog verder, een van onze oudvaders, die betrok dat op alle gedoopte kinderen. Op alle kinderen uit christenouders geboren. Als iemand dat te ruim vindt, neem ik hem dat niet kwalijk. Ik zou altijd dit zeggen, voor ons maakt het niet uit. Strijd gij om in te gaan, daar moet je nooit over twisten. In ieder geval kan je van een klein kind, een heel klein kind, niet zeggen, we zagen al heel duidelijk dat hij op de brede weg is gelopen. Nee, dat kan je al nooit zeggen, dus het minste wat je moet doen is als een heel klein kind overlijdt en je kan wat de Doetse vaderen zeggen of wat Brakel zegt niet meemaken, dan is het minste van het minste dat je niks moet zeggen. Bij ons ligt dat anders. Hoe bedoel ik? Wij hebben allemaal wedergeboorte nodig. En een heel klein kind. Ja, Johannes de Doper, daar heeft zijn moeder het daarna gemerkt. Maar verder kan je dat aan een kind in de wieg niet werken. Maar aan ons kan je het wel merken. Of het tegendeel. Je kon het merken of iemand wedergeboren is. En dat kan je soms bij een heel klein kind merken van 3, 4 jaar. Dat die honger naar God heeft. En dan moet je als vader en moeder, als dat bij je kinderen het geval is, wel voorzichtig wezen. Wat bedoel ik? Wij moeten niet het stempel op gaan zetten. Daar bederf je meer mee dan dat je ermee omgaat. Want ja, wat is dat nou? Zijn dat kinderlijke gevoelens die mij bij het volwassen worden als sneeuw voor de zon verdwijnen, of is het echt uit God? Als een ouder er zelf steeds het stempel op zet, vertrouwt hij blijkbaar niet. Hoef je heel niet te doen als het uit God is. Dan zal God zelf ervoor waken. Wat je altijd moet doen is, dat moeten ouders doen, moeten we naar elkaar doen, op de Heere wijze. Daar doe je nooit verkeerd aan. Ja, ik zei eens in een doopzitting dat we onze kinderen moeten vertellen dat ze Gods gramschap dubbelwaardig zijn. En toen zei een vader, ja maar, en dat deed hij ook, maar hij had al wat oudere kinderen. Ja, van een jaar of 5, 6. Maar het gebeurt ons wel eens dat onze kinderen daar niet kunnen slapen. En dan zeggen ze, papa en mama, ik kan niet sterven. Maak je dat je kinderen niet bang? Dat word je daarvoor geworpen. Ik heb gezegd nee. Maar weet je, dan heb je een geweldige gelegenheid als je kinderen dat zeggen, om ze te wijzen op Christus. Want dat mag je ook doen. Dat mag je zeggen wat een Heere Jezus eenmaal zei. Komt herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. Dat zegt hij nog. En dat zegt hij ook tegen jou. Dat mag je aan je kinderen vertellen. En verder kan je die gaan. Want dan is er nog ene brug dat ze het echt geloven. En dat kan je ze niet geven. Dat is een godsgeschenk, maar je kan het wel heel dichtbij brengen. De Heere Jezus Christus. En dat moet je doen. Dan denk ik aan wijle dominee Pauwen, die zei dat niet alleen naar kleine kinderen toe, die zei dat naar ons allemaal toe. Die zei, als wij het woord horen, kunnen wij de rampzaligheid slechts bereiken door over Jezus Christus heen te stappen. Want zo dicht is Hij bij ons gebracht. Als ons het woord verkondigd wordt, dan kan je slechts verloren gaan door over Jezus Christus heen te stappen. En dat doen we als we het woord horen en ons niet voor God verootmoedigen. Een heel klein kind kan al deelgenoot zijn van Gods genade. Als wij het zijn, dan zal het in ons leven zichtbaar zijn. En dat is de bedoeling. Maar een heel klein kind kan het al wezen. En dan hebben we het over zuigelingen, maar ook over kinderen op de kleuterschool, de lagere school. Ja, en als die erin delen, dan kan je er iets van merken, maar je mag het niet uitsluiten. Een van mijn vrienden was eens op een samenkomst van predikanten, allemaal, ja, mannen ter rechterzijde, geen woord verkeerd bij. En een van de ouderen die bedoelde dat goed zei, ik zeg tegen al mijn catechisanten dat ze wedergeboren moeten worden. En die jongere collega zei, ik zeg dat toch iets anders. Ja, zei die ouderen, maar dan zeg jij toch ook. Toch iets anders, zei hij. Ik zeg het altijd zo, dat ze kunnen aanvoelen dat er de ruimte is dat er al wedergeboren zijn. Want als hij zegt, jullie moeten het allemaal worden, wat doe je dan met degene die het al zijn? Ja, maar dat kan niet als je dat zou zeggen. Daar kunnen ze nog niet wezen. En dan loop je vast met deze tekst. Een heel klein kind zou het al kunnen wezen. Ze zouden het al kunnen wezen voor de geboorte. Niet dat je dat bij iedereen moet vooronderstellen. Maar je mag het ook niet uitsluiten. Dan kan een heel klein kind al heel geïnteresseerd luisteren. Is dat genade? Nou ja, maar we hoeven het ook niet uit te sluiten. Dat zou best eens kunnen. Want de Heere kan al heel jong beginnen, in ieder geval. Dat geldt voor een dominee, dat geldt voor een vader en moeder. Dat geldt voor een juffrouw op school. Zo vertellen over het werk Gods en ook over de noodzaak van wedergeboorte dat duidelijk is. De Heere wil dat in jullie werken. En wie weet, heeft hij het reeds in een van jullie gewerkt? Dan hoef je ze niet aan te wijzen, hoef je er geen stempel op te zetten, maar dat kan zijn. Dat er een jong of een meisje zo luistert, dat je opvraagt. Zou dat al niet het zaligmakende werk des Heeren zijn? En naar jezelf toe. Ja, dan moet je altijd kritisch naar jezelf zijn, naar een ander toe voorzichtig. Dan gaat het er voor ons om dat wij in een waar geloof de middelaar omhelzen. Ik zei, als wij onze kinderen laten dopen. Dan is dat omdat we geloven dat ze tot Gods verbond behoren. Tot zijn gemeente. Maar nou zijn er dode levende leden. En voor jezelf moet je de vraag stellen, ben ik een levend lid? Hoe ben ik het geworden? Dan denk ik aan Hellebroek met zijn vragenboekje, de vraag over het genadeverbond. Dat vind ik een van de mooiste antwoorden. Die Hellebroek in zijn vragenboekje geeft het antwoord op de vraag wat het genadeverbond is. Daar zegt hij dit. Dat is de weg waarlangs God tot de zondaar komt en de zondaar tot hem. Dat is het genadeverbond. Nu, langs welke weg komt God tot de zondaar? Dat horen we allemaal te weten. Door Jezus Christus. Want buiten Christus is God de verterend vuur. En nu heeft God zijn genadeverbond met ons opgericht. Wat is de bedoeling? Dat wij het in willen. En als wij het inwilligen, wat gebeurt er dan? Dan naderen wij als zondaar tot God door de middelaar. Dan heb je het ingewilligd. En dan is er sprake van behoren bij het genadeverbond in de diepste zin van het woord. De weg waarlangs God tot de zondaar komt en de zondaar tot hem. Namelijk door Jezus Christus. Ik zal u tot een volk zijn. En gij zult mij tot een... Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Een uitspraak die je zo menigmaal in het Oude Testament zegt. Ik zal zeggen, o mijn volk. En gij zult zeggen, o mijn God. En dan proef je weer de verwondering. Dat God tegen mensen die zijn volk niet waren, zegt, o mijn volk. En dat we zo in verwondering leren stamelen. O mijn God, die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wel, dat geven de Heeren. En daar zijn we weer direct bij waar het heel deze preek over ging. Vreugde in God, wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wel, dat geven de Heeren. Amen. Wij gaan zingen de lofzang van Zacharias. En wel daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is. De lofzang van Zacharias, vers 4. Wij zullen danken en bidden. Heere, uw naam zij gedankt dat uw lieve Zoon zond ter verzoening van de zonde, de apostel zei het. En geef dat wij het hem na zeggen, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Heere, daar kunnen wij van stamelen, daar zeggen we nooit te veel van, maar altijd te weinig. Heere, maak ons in u verheugd. Dat anderen gaan met ons en doen als wij. Wij kunnen het niet verder dan het oor brengen. Maar dat we dat doen. En dat het niet zo zou zijn dat onze levenswandel afbreuk doet aan datgene wat we belijden. Maar dat wij onze belijdenis met een godzalige levenswandel versieren, o Heere. Werk daartoe in ons door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog van Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. 138 vers 3. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren die we zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
mensen dat zien. Ja, dan moet je